Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van Nine Nartree. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Is a River Alive? Van Robert McFarlane is een non-fictieboek over natuur, ecologie en moreel denken over landschap. Het vertrekpunt is een eenvoudige maar ingrijpende vraag. Of rivieren als levende wezens moeten worden gezien, in plaats van als losse hulpbronnen voor menselijk gebruik. McFarlane onderzoekt die vraag niet alleen theoretisch, maar ook via concrete plekken en conflicten in Ecuador, India en Canada. Daardoor is het boek tegelijk reisverslag, milieubeschouwing en pleidooi voor een andere manier van kijken naar water, bodem en gemeenschappen. De kern van het boek sluit aan bij de beweging van The Rights of Nature, waarin natuur niet alleen bescherming krijgt omdat zij nuttig is voor mensen, maar omdat zij een eigen bestaansrecht heeft. Voor lezers die geïnteresseerd zijn in natuurschrijven, milieufilosofie, klimaatethiek en juridische vernieuwing biedt dit boek een scherp en actueel perspectief. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, rivieren als levende wezens, niet als grondstof. Het centrale idee van het boek is dat rivieren niet moeten worden teruggebracht tot waterstromen die vooral economisch nut hebben. McFarlane behandelt rivieren als levende entiteiten met eigen waarde. En dat verandert meteen de morele basis van het debat. In plaats van de vraag hoe mensen een rivier kunnen gebruiken, stelt hij de vraag wat een rivier nodig heeft om te kunnen voortbestaan. Dat lijkt een filosofische verschuiving, maar het heeft directe gevolgen voor beleid, bestuur en landbouw, mijnbouw en energie. Door rivieren als levend te denken, worden vervuiling, afdammen en ontwatering niet langer alleen technische problemen, maar ook ethische kwesties. Het boek maakt duidelijk dat deze verandering in denken niet louter symbolisch is. Als een rivier eigen waarde heeft, dan moet die waarde ook een plek krijgen in wetgeving en publieke besluitvorming. Daarmee legt McFarlane de basis voor een radicaal andere verhouding tussen mens en water. Ten tweede, drie reisbestemmingen als bewijs van een wereldwijd strijd. McFarlane bouwt zijn boek op rond drie locaties en juist dat geeft het onderwerp gewicht. In het noorden van Ecuador bedreigt goudwinning een cloud forest en de rivieren die daarvan afhankelijk zijn. In Zuid-India draait het om beschadigde rivieren, beken en lagunes die door lokale gemeenschappen worden verdedigd. In Noordoost-Quebec staat de Mutehekau, ook wel de Magpie-rivier, onder druk door geplande damming. Deze drie gevallen zijn verschillend, maar samen laten ze zien dat waterconflicten overal dezelfde kern hebben. Economische winstbots met ecologische overleving en lokale bewoners proberen daar weerstand tegen te bieden. Door die geografische spreiding wordt het boek geen losse aanklacht, maar een vergelijking van drie vormen van verzet. Dat maakt zichtbaar dat de vraag naar rivierrechten niet regionaal of uitzonderlijk is, maar wereldwijd speelt. De reisstructuur helpt de lezer ook om abstracte ideeën steeds te verbinden met tastbare plekken en echte gevolgen. Ten derde, de Rights of Nature beweging krijgt een literaire en politieke vorm. Een belangrijk deel van de kracht van het boek zit in de manier waarop het de Rights of Nature beweging toegankelijk maakt. McFarlane laat zien dat deze beweging niet alleen draait om juridische taal, maar ook om verbeelding, taalgebruik en publieke overtuiging. Rivieren kunnen alleen rechten krijgen als mensen hen niet langer zien als stille objecten. Daarom verbindt hij activisten, kunstenaars en wetgevers met elkaar. Die combinatie is belangrijk, omdat verandering op dit terrein zelden alleen via rechtbanken of parlementen komt. Er is ook culturele steun nodig, een nieuw verhaal over wat natuur is en wat zij waard is. Het boek laat zo zien dat milieuverdediging niet alleen een technische of juridische zaak is, maar ook een kwestie van taal en collectieve verbeelding. Voor lezers maakt dat het onderwerp breder dan alleen natuurbehoud. Het gaat ook over hoe samenlevingen besluiten welke entiteiten bescherming verdienen en welke niet. Ten vierde, persoonlijke betrokkenheid als manier om ecologie menselijk te maken. Hoewel het boek een politieke boodschap heeft, blijft het sterk persoonlijk van toon. Dat is belangrijk omdat McFarlane geen afstandelijke analyticus is die van buitenaf commentaar geeft. Zijn eigen fascinatie voor rivieren, landschappen en taal bepaalt de manier waarop hij observeert en schrijft. Daardoor krijgt het boek emotionele diepte zonder dat het in sentiment vervalt. De persoonlijke invalshoek helpt juist om de inzet van het onderwerp duidelijk te maken. Rivieren zijn niet alleen decor of onderwerp van beleid, maar maken deel uit van menselijke herinnering, identiteit en gemeenschap. McFarlane laat zien dat verliezen aan natuur ook verliezen zijn aan taal, relatie en plaatsgebonden kennis. In die zin functioneert het boek als een reflectie op verbondenheid. Het laat zien dat ecologische schade nooit volledig losstaat van menselijke ervaring. Wie een rivier verandert of aantast, verandert ook de manier waarop mensen hun omgeving begrijpen en bewonen. Tot slot, waarom dit boek verder gaat dan traditioneel natuurschrijven? Is A River Alive? Onderscheidt zich van veel andere boeken over natuur doordat het niet blijft steken in observatie of bewondering. MacFarlane gebruikt natuurschrijven als een manier om morele en juridische vragen op scherp te zetten. Het boek is dus niet alleen beschrijvend, maar ook normatief. Het vraagt de lezer om positie te kiezen en precies daarin ligt zijn betekenis. Veel natuurboeken tonen schoonheid, bedreiging of verlies, maar hier wordt daar expliciet een voorstel aan gekoppeld, namelijk dat rivieren rechten en erkenning verdienen. Daardoor is het boek relevant voor lezers die verder willen denken dan natuurbeleving alleen. Het biedt inzichten voor milieudenkers, beleidsmakers, juristen en lezers van literair non-fictie. Tegelijk blijft het toegankelijk omdat het de grote ideeën steeds verankert in concrete rivieren en landschappen. Die combinatie van literaire kwaliteit, actualiteit en juridische verbeelding maakt het boek bijzonder in zijn genre. Concluderend, Is A River Alive? Is vooral geschikt voor lezers die openstaan voor natuurboeken met een duidelijke morele en politieke inzet. Wie interesse heeft in milieufilosofie, natuurbescherming, rivierrechten, landschapsgeschiedenis of literair non-fictie, vindt hier veel om over na te denken. Het boek biedt niet alleen kennis over bedreigde rivieren in Ecuador, India en Quebec, maar ook een andere manier van kijken naar de relatie tussen mens en omgeving. Praktisch gezien helpt het de lezer om milieuproblemen minder als losse incidenten te zien en meer als onderdeel van een groter systeem van keuzes, macht en verantwoordelijkheid. Intellectueel gezien is het boek sterk, omdat het drie domeinen met elkaar verbindt, namelijk ecologie, recht en verbeelding. Dat maakt het onderscheidend binnen het genre van natuurschrijven. Waar veel vergelijkbare boeken vooral waarschuwen voor schade, stelt MacFarlane een concreet alternatief voor. Hij laat zien dat erkenning van rivieren als levende entiteiten geen poëtisch detail is, maar een serieuze manier om over toekomst, bescherming en samenleven na te denken. Juist die combinatie van literair vakmanschap en ideologische scherpte maakt dit boek opvallend. Als je ons wilt steunen, Robert MacFarlane, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat met lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer!